Hallo iedereen, je luistert naar een nieuwe podcast van RBM Media, het platform waar bijzondere ondernemers en personen een podium krijgen. Mijn naam is Ruben Monkau en ik praat vandaag met Gilly Koster. Gilly is een creatieve ondernemer en heeft in zijn carrière heel veel verschillende dingen opgepakt. Muziek maken, presenteren, acteren, etc. Momenteel is hij ook een van de initiatiefnemers van Omroep X. En wil hij ook het belang van black-owned businesses bespreken. Dus dat gaan we allemaal de revue laten passeren in dit interview. Dus blijf vooral luisteren. Gilly, van harte welkom bij de show. Bij de podcastshow van RBM Media.
Dankjewel. Ik voel me vereerd dat ik hier onderdeel van uitmaak. Eigenlijk, ik heb het, toen je me belde, heb ik het jou meteen gezegd. Ik dacht, nu pas. Waarom vraagt iemand me nu pas? Je weet het. Nee, ik volg je wel. Ik volg je dingen wel. Ik volg bijna alle zwarte mensen die werkzaam zijn in de media. Ja. Want ik vind het heel belangrijk dat er zwarte mensen hun eigen verhaal vertellen. Dus dat vind ik wel belangrijk.
Ja, nee, dat is heel bijzonder mooi om te horen, Gilly. Nou, nogmaals, fijn dat je meedoet. Zou je jezelf kunnen... Ik heb je net al geïntroduceerd in heel kort en krachtig, zeg maar. Maar zou je jezelf nog kunnen introduceren aan de luisteraars?
Dat kan ik wel. Ik ben in Suriname geboren. In 1955. En dat is dus al 65 jaar geleden. En, maar zo voel ik me niet. Ik voel me veel jonger dan 65. Ik hou me jong om met jonge mensen om te gaan. Ik moet zeggen dat ik van die 65 jaren dat ik rondloop op deze aardbodem, dat ik daarvan maar de eerste 6 jaren in Suriname heb doorgebracht. En ik ben op de boot, dat was in 1962, ben ik op de boot, ben ik 7 geworden. En ik heb al die tijd hier gewoond. En tot in, niet al die tijd, met een korte onderbreking van 1967 was het, tot 1970. Dus de helft van het jaar, toen heb ik 2,5 jaar in Suriname gewoond. Dat waren ongelooflijk belangrijke jaren voor mij, omdat ik in die jaren naar de middelbare school gegaan ben. En de middelbare school, dat is zo een vormende tijd in je leven. Toen ben ik echt, voor zover ik het niet was, ben ik toen echt Surinamer geworden. Dat houdt een beetje het midden, omdat ik zeg altijd ik moet andersom zeggen. In van kop tot teen ben ik Hollander. Ben ik, ik moet dat ook nog nuanceren. Van kop tot teen ben ik Amsterdammer. Dat vind ik echt iets anders dan een Hollander of een Nederlander. Ik ben Amsterdammer. En in hart en ziel, daar ben ik Surinamer. En daar ben ik de basis voor dat hart en ziel een Surinamer zijn. Dat is toen in 1967 tot 70 is dat gelegd in Suriname. En daar ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Dus Minasa Namang en Mi Altijd Otrong Otang Sernamang. Waar ik ook geweest ben in de wereld. Suriname, dat is zo'n uniek land. Dat is heel belangrijk voor mij. En ik ben eigenlijk vanaf 1970 teruggekomen. Nou ja, daarna heb ik de middelbare school gewoon gedaan. Ik ben best een goede leerling. Ik heb een goed stel hersenen. Ik ben naar het Atheneum gegaan. Het Lyceum heette dat vroeger. En daarna ben ik muzikant geworden. Dus, en dat muzikant zijn heeft me echt overal naartoe gebracht in Europa. En ook eigenlijk verder dan Europa. Hoor. Ik ben ook naar Afrika, Amerika, Indonesië. Ik ben overal geweest als muzikant.
En Gilly, hoe ben je eigenlijk gerold in het muziekwezen? Ben je altijd heb je altijd van muziek gehouden? Hoe is dat tot ontstaan gekomen, zeg maar?
Ja, ik heb wel altijd van muziek gehouden. En vroeger, toen maakte ik altijd gitaren. Op handenarbeid maakte ik gitaren. En toen, ik zou later dan met van die ijzerdraad snaren, waar geen geluid uitkwam of zo, weet je wel, maar het was wel dan de vorm van een gitaar. En met karton sneed je dat dan uit, dan had je een gitaar. En mijn zus zei altijd, als je later groot bent, dan koop ik een gitaar voor je. En mijn zus kwam te overlijden bij een auto-ongeluk, helaas. En toen heeft mijn moeder, want ze had nog geld op de bank staan, toen heeft mijn moeder van dat geld een gitaar voor me gekocht. En vanaf dat moment heb ik dus besloten om gitaar te spelen. En dat heb ik nu ook nog. Ik heb nu ook nog mijn gitaar altijd bij me.
Kijk.
Ja, en daar speel ik dan ook altijd op. En zo ben ik eigenlijk de muziek ingerold.
Ja.
En ik ben daar eigenlijk tot de dag van vandaag maak ik nog steeds muziek. Dat is mijn eerste passie.
Juist. En wat voor genres? Wat zijn jouw favoriete muzieksoorten?
Nou, ik hou werkelijk van alles. En dat klinkt cliché, maar ik hou echt van Bach tot Ramses Shaffi. Van R&B tot Metallica.
Zo, je hebt een hele brede smaak.
Ja, echt waar. Van The Prodigy tot John Mayer. Weet je wat ik bedoel? Het, voor mij, als het een ziel heeft, dan luister ik ernaar. En ik ben ervan overtuigd dat muziek de communicatie tussen de mens en zijn God is. Weet je, dus in iedere, wanneer de mens zeg maar buiten zichzelf treedt,
ja.
wanneer die gaat communiceren over pijn, over liefde, over wanneer die naar zijn diepere emoties toe gaat, dan gaat hij geluid maken. Weet je wel, een moeder die de kind verliest, die zegt, dat komt zo van zo diep en dat is muziek. Ja. Een jongen die verliefd is, die gaat fluiten, die doet dat. Muziek is dus voor mij de ultieme communicatie tussen de mens en zijn hogere ik. Tussen de mens en zijn God. Weet je?
Ja, ben je zelf ook religieus? Of heb je zelf ook een bepaald geloof, Gilly?
Nou, ik ben ervan overtuigd dat wij hier neergezet zijn door buitenaards leven. En dat mag je wat mij betreft God noemen. Maar ik geloof dus niet in een God als in een man met witte baard. En gedwongen om de Bijbel of de Koran of wat voor dogmatische religie dan ook. Dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel dat er een hogere spiritualiteit is. En misschien is het spiritueel, misschien is het wel gewoon heel technisch, ik weet het niet. Weet je, maar er is wel een hogere intelligentie vooraf gegaan aan de mens.
Ja, dus er is wel een higher power, om het zomaar te zeggen.
Zeker.
Nou, Gilly, wat waren je dromen toen je jong was? Wat wilde jij, wat waren je ambities toen je tiener was of een jong jongetje? Wat wilde je laten worden?
Ik wilde piloot worden.
Piloot?
Ik wilde piloot worden. Ik wilde piloot worden. En nog voordat ik piloot wilde worden, wilde ik gynaecoloog worden. Maar niet omdat ik wist wat een gynaecoloog was, maar ik vond het een fantastisch mooi woord. Toen ik een jaar of 7 was, dacht ik wil gynaecoloog worden. Later hoorde ik dat het een vrouwenarts was. Toen dacht ik, nou misschien toch maar niet.
Toch maar piloot.
Ja, toch maar piloot. En toen wilde ik daarna arts worden. Dat is dus gynaecoloog. Nee, maar ik bedoelde dus advocaat worden. Maar toen zag ik het aantal boeken dat je ervoor moest lezen. En dat was gewoon kut. Weet je wel, dat wilde ik niet. En uiteindelijk is er een periode geweest dat ik zelfs predikant wilde worden. Maar de reden waarom ik dat deed, dat was minder heilig. Want het was mij opgevallen dat wanneer de dominee sprak, dat de rest gewoon zijn bek dicht hield, weet je. En dat die dominee gewoon helemaal los kon gaan. En dat vond ik wel aardig. En uiteindelijk vond ik het echt maatschappelijk allemaal onzin. En toen dacht ik, wat is er mis met die maatschappij? En zo ben ik de media ingerold.
Oké, dus zo ben je inderdaad de media ingerold. Nou, ik volg je al jaren, ik ken je ook al jaren, Gilly, van de televisie, van verschillende programma's. Nou, je hebt best wel wat programma's gepresenteerd, hè? Best wel wat werk gedaan
Zeker.
op tv-gebied. En wat vond je nou het allerleukste om te doen qua televisiewerk?
Ja, dat vind ik een fijne vraag die je daar stelt. Ik had het er vanmiddag nog over met een collega van het allerleukste wat ik ooit gedaan heb, dat is een kinderprogramma. En dat kinderprogramma heette Circus Kiekeboe.
Circus Kiekeboe.
Ja, Circus Kiekeboe. Dat is echt het allerleukste programma wat ik ooit gedaan heb. Het was ook het, ja, het was echt. Circus Kiekeboe was zeg maar voor kinderen van 4 tot aan de Sesamstraat leeftijd. Weet je wel, als je Sesamstraat kijkt, dan ben je net 5, 6.
Juist.
En Circus Kiekeboe was daarvoor. En ik speelde samen, het was een circusgezin met Cecile Heuer was de moeder. Ik was de vaderfiguur. Dat figuur had ik genoemd naar een grote Surinaamse cabaretier, Perotti. Dus ik noemde mezelf Don Perotti in die serie. En daar had je dus Cecile Heuer was de moeder. En dan had je Hakim. Dat was de zoon. En Elvan, die ook in Sesamstraat zit, het Turkse meisje, die was zeg maar het elfje. Wij waren dus een circusfamilie en er waren dus nog drie poppen: Laila, Maki en Poepoe. Weet je, dat waren de poppen. Maar in iedere pop zaten twee spelers. Weet je, er was één speler die deed de mond en de linkerhand. En de andere speler deed de rechterhand. Dus we waren in totaal een crew van 10 mensen. En daar deden we het mee. Circus Kiekeboe, echt een fantastisch programma. En het idee van het programma was dat we deden een onderwerp, een universeel onderwerp, bijvoorbeeld angst. Weet je wel, als het ging bliksemen, dan waren we bang. Weet je wel. We woonden dus in een hele grote boerderij. En de scène speelde zich in de boerderij en buiten de boerderij af. En het waren hele simpele dingen, weet je wel. Dan ging het bliksemen. Weet je wel, kleine kinderen zijn bang voor bliksem en donder. En dan gingen wij dus uitleggen dat iedereen wel eens bang is. Weet je, dat was dan het thema. Maar dat werd in 4 talen uitgezonden. Dus hetzelfde filmpje werd echt gigantisch goed nagesynchroniseerd. Dus ik kwam een keer op de set en ik keek naar de eerste aflevering, die was af, en ik zag mezelf gewoon Turks praten.
Meen je
Ja, dat was weer. En daarna zag ik het dus in het Berbers, in het Arabisch en in het Nederlands. En nou komt het, Ruben. Leukste programma wat er bestaat, hè? Dus in het Turks werd het uitgezonden en dan een half uur daarna werd het in het Marokkaans of in het Arabisch uitgezonden, dan in het Berbers en dan in het Nederlands. Of omgekeerd, weet je wel, in het Nederlands en dan al die talen. Want het idee was, als je kinderen die luisteren niet naar taal, die luisteren naar hun moeder. Weet je wel, die luisteren naar hun moerstaal. Dus als je dat. En dat was onderzoek was ook gebleken dat de Nederlandse kinderen van 4, 5, die bleven net zo gemakkelijk kijken naar de Berbers, et cetera, et cetera. En nou komt het. Weet je hoeveel hate mail wij ontvangen hebben op dat programma? We hebben zoveel hate mail ontvangen in Nederland van of we wel goed waren bij ons hoofd om de Nederlandse kinderen het Berbers voor te schotelen. Ja, dat hou je niet voor mogelijk, maar dat was gewoon. Dat programma maakten wij ten tijde van de opkomst van zeg maar, rechts.
Ja.
Weet je wel, ten tijde van de opkomst van Pim Fortuyn. Dat sentiment leefde er. En ja, we hebben zoveel hate mail gekregen dat we na 8 afleveringen gewoon gestopt zijn.
Ja,
En ook
pijn in je
omdat.
hart.
Met pijn in mijn hart. Maar dat is echt het allerleukste programma dat ik ooit gemaakt heb. Maar wow. En ik heb er een aantal gemaakt. Hè. Ik heb echt heel veel programma's gemaakt. Maar dat was het allerleukste.
Dat was het allerleukste. En zit er ook een programma bij dat je achteraf denkt van... Nou, hier had ik eigenlijk nooit aan moeten meedoen. Dus een programma waar je eigenlijk spijt van hebt gehad. Waar je spijt van hebt dat je daaraan hebt meegedaan.
Ja. Nee. Nee, ik sta echt achter alle programma's die ik zelf gemaakt heb. Ik heb wel eens televisie optredens gehad of dat ik dingen gezegd heb. Waarvan ik dacht, ja, dat had ik anders kunnen zeggen. Maar als ik echt in een programma zat, zoals Massief, Boterkaas en Eieren, Joy Studio... nou, ik heb echt een aantal programma's gemaakt, best wel veel. Meer dan de meeste mensen eigenlijk weten. Want het was niet Humberto Tan die het allereerste zwarte programma had in Nederland. Dat waren Yvette en ik. En wij maakten een programma dat heette Bij Lobit. En dat was een uur lang televisie. In een tijd dat Nederland nog maar 2 netten had. Dus of je keek naar ons, of je keek naar Studio Sport. Weet je, en dan was de keuze vrij snel gemaakt. Iedereen die van sport hield, die keek naar Studio Sport. En de rest keek naar ons.
Ja.
En dus ik heb heel veel gedaan en ik heb nergens spijt van. Als ik iets terug zou moeten nemen, is dat ik ooit een keer met echt een wattig hoofd... ben ik een interview ingegaan met Harry van Bommel. Hij was een goede vriend van me trouwens, hoor. Niets kwaads aan Harry, maar toen heb ik wel, denk ik, een paar dingen gezegd die ik nu anders zou zeggen.
Ja.
Maar dat is het enige.
Dat is het enige. Nou, jij zit heel lang in de televisiewereld. En wat is jou het meeste bijgebleven? Of zijn er bepaalde lessen die je hebt geleerd? Bepaalde wijsheden?
Nou ja, de belangrijkste les die ik gewoon aan iedere zwarte mediamaker kan vertellen, want ik vertrek altijd vanuit mijn zwart zijn, is jongens en meiden, wees je ervan bewust dat Hilversum niet op ons zit te wachten. They don't give a flying fuck about de manier waarop de Nederlandse samenleving zich ontwikkelt. En er zullen er best wel hele aardige presentatoren tussen zitten, maar de bazen in Hilversum, die hebben scheid aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. En die dealen alleen maar met Black Lives Matter, omdat het nu even hot is. En zo gauw als dit weggevaagd is, zijn we weer gewoon terug bij waar we altijd waren. En dat is een uber-wit scherm. Dus al die mensen die denken dat ze er komen en dat ze mee kunnen praten in het narratief van wat er in Hilversum gebeurt, it's not gonna work. Ik denk dat initiatieven zoals RBM Media, ik denk dat initiatieven zoals New Dutch Network, ik denk dat initiatieven zoals een hele hoop andere dingen, dat die veel beter werken dan als eenling opgenomen te worden in Hilversum en dan te denken dat jij God's gift bent, want je bent op dat moment alleen maar de token black man of de token black woman, weet je wel?
Ja.
Zo gauw als jij weg, als jij er bent, is er geen plek voor een tweede. En als jij weg bent, komt er een andere.
Oké, op die manier. Waar komt dat vandaan? Hè? Dus je geeft aan Hilversum, dat is een wit bolwerk. Heeft dat te maken met onwil om niet meer kleur, zeg maar, binnen te laten in de media? Of waar ligt dat eigenlijk aan, denk ik, Gilly?
Ja, ik denk dat dat het is. Ik denk dat nieuw... Want je kan ik denk dat nieuw bloed, hè, dat nieuwe aanwas, dat een bedreiging vormt voor het bestaande
status
wat er
quo.
Is. Ja, voor de status quo. Dat is precies wat het is. En als je die status quo onder de loep neemt, dan kun je daar gewoon een perfect beeld van scheppen. Dat zijn witte mannen van boven de 50 die centrumstemmen zichzelf heteroseksueel noemen en christelijk zijn van huis. Weet je, en dat is what we're up against. Ik heb het over de mensen die deze industrie besturen. Ja, dat zijn geen vrouwen. Dat zijn geen moslims. Dat zijn geen zwarte mannen. Dat zijn die groep die ik net omschreven heb. En die zorgt ervoor dat de opvolging van de ene baas, dat die er precies zo uitziet als die ervoor. Weet je, er verandert geen bal. Ruben, de baas van het minderhedenghetto, want zo noem ik het, hè, dat gedeelte in Hilversum, dat er moet zorgen dat er een doorstroom plaatsvindt en dat er een goed beeld ontstaat van wat er speelt in Nederland, die zit er al 19 jaren. Frans Jennekes is al 19 jaren de baas daar. Terwijl iedere correspondent na 5 jaren van die post afgehaald wordt, omdat hij dan te verweven is en dat hij het dan niet meer ziet wat er gebeurt in dat land. Maar Jennekes, die zit er langer dan Idi Amin president geweest is van Oeganda en langer dan Desi Bouterse president van Suriname. Ik bedoel, waar zijn we mee bezig? Weet je wat ik bedoel? Waar zijn we mee bezig in dit land? En dat is geen toeval. Dat is omdat men het wil.
Ja, ja.
En de enige manier om het te veranderen is dus om of die 50.000 leden te halen. Nou, wat dus ook volkomen belachelijk is, want ik heb er zelf van meegedaan en ik heb gezien hoe moeilijk het is. Ik heb het niet gehaald. Omroep X heeft het niet gehaald. En eigenlijk heeft niemand het gehaald, behalve Akwasi. En als je dan kijkt naar hoe Akwasi dat gedaan heeft, dat heeft hij ook gedaan bij de gratie van het feit dat datzelfde establishment wat ons buitenhoudt besloten heeft dat ze hem wel toelaten. Want niemand van ons heeft de aandacht gekregen die Akwasi wel gekregen heeft.
Ja, waar ligt dat aan?
Nou ja, omdat ik ben gewoon heel erg hard in wat ik zeg, maar ik denk dat het een jongen is die vandaag roept, ik schop Zwarte Piet voor zijn bek en morgen zegt sorry. Okay. En ik denk dat het een jongen is die vandaag zegt, I'm not my ancestors, en morgen zegt sorry. Ik denk dat het een jongen is die vandaag laptops afpakt en morgen zegt sorry. Weet je, het is dus een soort, vroeger zei ik, het is een apparaat wat je aan en uit kan zetten. Weet je wel? Maar nu denk ik, het is een ongeleid projectiel dat je aan en uit kan zetten. Weet je? Ik zeg dat niet omdat ik jaloers op hem ben. Helemaal niet, want ik geef hem liefde. Mm-hmm. Weet je, ik wil hem liefde geven. Ik heb hem voorgesteld om samen te werken. Want natuurlijk heeft hij iets wat werkt in deze tijd. Hij staat in de picture. Weet je wat ik bedoel? En het is geen domme jongen. Het is een zeer getalenteerde jongen. Het is een ja, ik mag hem heel erg graag. Ik vind de dingen die hij doet goed. Maar het is niet de leider of zeg maar het leidende figuur waar we ons op kunnen richten. Want anders doe je een x-aantal dingen niet. Maar dat komt de verhalenvertellers in Hilversum wel goed uit. Want ze kunnen hem oppakken. Mm-hmm. Ze kunnen op hem spugen en ze kunnen hem zijn ass weer kicken, wat ze dus ook regelmatig doen. En dat kunnen ze met mij niet. Dus vragen ze mij niet. En ze vragen aan een x-aantal andere types die dat ook kunnen, die vragen ze niet. Dus wij passen niet in dat narratief. Dus wat krijg je? Je krijgt eigenlijk de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. En dat is de reden waarom hij erdoor komt. En zo gauw als hij iets zegt wat niet past in hun narratief, is hij dood.
Ja. Dus jij schenkt geen water bij de wijn, hè? Jij hebt zoiets van, ja, ik ga geen compromissen sluiten. Dit is gewoon waar ik voor sta. Dit is mijn missie. Take it or leave it.
Ja, en dat betekent niet dat ik onbuigzaam ben, hoor. Want ik sta open voor redelijkheid. Maar dan moeten we wel gewoon ervoor zorgen dat de business die we doen... Hè, en ik moet je heel eerlijk zeggen... Akwasi, of laat me niet al te veel over Akwasi praten. Laat me over mezelf praten. Ik ben al heel lang bezig met het definiëren van wat zwart is. Ik vind dat belangrijk, omdat jij zwart bent en omdat mijn kinderen zwart zijn. En omdat er niets mis is met zwart en omdat er al veel te lang op ons ingebeukt is. En omdat er zo fantastisch veel prachtig zwart talent rondloopt. Dat zijn talent alleen maar moet verspillen met bezig zijn met te verklaren waarom ze zwart zijn, terwijl ze misschien wel gewoon willen dansen op een podium, weet je wel, of gewoon een paar potten verf tegen de muur aan willen gooien en willen zeggen, dit is mijn kunst, dit is wie ik ben en dit is de kern van wie ik ben en laten we het daarover hebben. Zoals Martin Luther King zei, ik wil toe naar een moment when we are judged by the content of our characters.
En niet naar de kleur alleen.
And not by the color of our skin. Weet je? Want zo kijk ik, daarom ben ik af en toe, lijkt het alsof ik heel hard ben naar jonge mensen, zoals, nog de laatste keer dat ik die naam noem, als Akwasi, omdat wie men lief heeft, kastijd ik. Ik wil niet alleen maar goed zijn met jou, omdat je zwart bent. Ik wil goed zijn met jou, omdat je goed bent. Weet je? En dat je dan toevallig ook nog eens een keertje zwart bent, is dat mooi meegenomen. En als je goede dingen doet, dan ga ik je poweren. Dan ga ik echt zeggen, hé, hartstikke bedankt. Tof dat je dat gedaan hebt. En als je dingen verkeerd doet, ga ik ook tegen jou zeggen, vriend, weet je, het is jammer dat je dit gedaan hebt, weet je, want je lijkt op mij. Ja. En dat is dus eigenlijk wat ik probeerde te zeggen in het vorige stukje.
Juist, dat is een hele duidelijke boodschap, Gilly. Nou, jij bent een van de initiatoren van Omroep X, en daar wil ik het ook over hebben. Omroep X, kun je vertellen, wat is de filosofie achter Omroep X? Wat wil je ermee bereiken?
De filosofie achter Omroep X is dat wij, precies wat ik net hiervoor zei, dat ik graag wil dat er een goed beeld komt van de maatschappij waar we in leven. De maatschappij waar jij onderdeel van uitmaakt, waar ik onderdeel van uitmaak, waar mijn dochters onderdeel van uitmaken, waar mijn zonen onderdeel van uitmaken, waar mijn nichten en neven onderdeel van uitmaken, waar al die prachtige mensen in Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Tjerkstraat deel en Standaard Buiten in Zeeland deel van uitmaken, van oost tot west, van noord tot oost. Al die mensen die in die Nederlandse samenleving zitten, die een positieve bijdrage leveren, die wil ik zichtbaar maken. En dat gebeurt op dit moment echt niet. Of in ieder geval in onvoldoende mate. En dat is raar. Dat is rare shit. Het is raar dat ik in 50 jaar Nederlandse televisie nog nooit een prachtige zwarte man gezien heb die het nieuws leest. Het is raar dat iedere keer dat een deskundige gevraagd wordt, hè, een zwarte deskundige, dan heeft dat te maken met zijn zwart zijn. Mm-hmm. Met zijn afkomst. Dat doet denken dat wij niet deskundig zijn op het gebied van water. Dat wij niet deskundig zijn op het gebied van vulkanen. Dat wij niet deskundig zijn op het gebied van muziek. Oh nee, muziek, daar worden we wel voor gevraagd, weet je wel. Muziek.
Comedy, muziek, ja.
Ja, precies. Maar wij zouden niets kunnen vertellen over bijvoorbeeld een klaverzimbel, weet je? Terwijl we dat wel kunnen. Terwijl we wel artsen hebben die in die hele pandemietorie, toen dat ding net begon, weet je wat ik bedoel? Toen keek ik naar de televisie.
Ja.
De deskundigen waren wit. De slachtoffers waren wit. De politieke leiders waren wit. De fucking herhalingen die op televisie te zien waren, waren wit. Alles was wit. De gasten waren wit. Hoezo? Werden wij dan niet geraakt? Werken onze mensen dan niet in de zorg? Weet je, hoe zit dat dan? En wat Omroep X wil, is niets meer en niets minder dan het zichtbaar en hoorbaar maken van het feit dat we er zijn. Dat jij ze niet kan vinden, betekent niet dat ze er niet zijn. Ze zijn er. Weet je, dat kunnen we doen.
Ja.
Wij kunnen dat laten zien. En dat was de X.
Juist. En zij, daarmee refereer je naar zwarte mensen, mensen met een... wat versta je onder zij?
Samen met Yvette Forster en Robert Sordam in 1999 al.
Zo, dat is een lange tijd.
Ja, in 1999 al zijn we bij elkaar gekomen. En hebben we gezegd van, jongens, we moeten het begrip zwart openbreken. Want als je zwart alleen maar op zijn etniciteit neemt, weet je, dan gaan we er niet komen. because they will outnumber us. Weet je wat ik bedoel? Er zijn 17 miljoen mensen in Nederland en, ja, en een heel klein gedeelte daarvan is zwart. En dus we moeten zwart verheffen tot een filosofisch iets. Zuur is dat, oké, dit is echt de laatste keer dat ik het erover heb, dat Omroep Zwart gescoord heeft met de uitkomst van het werk dat wij al verzet hebben vanaf 1999. En ik kan het bewijzen, omdat we het gezegd hebben. Omdat het op band staat en omdat het al sinds 2017 staat het ook op mijn website. Als je naar Hops gaat, en Hops, dat is hopz.tv, hopz.tv, dat is de website van Hops, dan zie je letterlijk de definitie staan die gehanteerd is en gescoord heeft. Ja, bij Omroep Zwart. Dat is zuur. Maar tegelijkertijd zeg ik, ja, natuurlijk kan het zo zijn dat de mensen achter Omroep Zwart zelf dat idee gehad hebben en daarmee zijn gaan werken. En het bewijst ook alleen maar dat we op het goede spoor zaten. Dus ik ben niet jaloers, ik juich het alleen maar toe. En je moet weten, ik ben lid van Omroep Zwart. Maar het is wel, als ik het over zwart heb, dan is het een doorwrochte, en doordachte gedachten. Het is geen actie.
Nee.
Weet je, het is niet een ding. Het is geen opwelling. Als ik het over zwart heb, dan is dat een ding. Want ik vertrouw niet iemand op basis van zijn huidskleur. Dat zegt niets. De witte man, de man die mij geopereerd heeft, zodat ik 50 kilo afviel, omdat ik een nog veel dikker was dan dat ik nu ben.
Ja.
Ja, en ik stond echt op het punt om dood te gaan.
Zo.
Dat was een witte man. En de man die mijn dochter beroofd heeft en er voor de bek geslagen heeft, omdat ze de tasje niet wilde afgeven, dat was een zwarte man. Een etnisch zwarte man. Dus ik kon niet meer vertrekken vanuit die etniciteit. Snap je wat ik bedoel? Ik moet vertrekken vanuit een soort andere gelijkmatigheid. Weet je? En die gelijkmatigheid komt. Ik zeg altijd, je hebt zwarte mensen, je hebt witte mensen en je hebt mijn mensen. En mijn mensen, die kunnen etnisch van alles zijn. Ze kunnen lesbisch zijn, ze kunnen joden zijn, het kunnen moslims zijn, het kunnen potten zijn, ze kunnen groot zijn, ze kunnen klein zijn, ze kunnen katten zijn, ze kunnen honden zijn, ze kunnen kakatoes en ratten zijn. Het maakt niet uit. Maar als ze maar dezelfde mindset hebben als waarvan ik denk dat normaal is, weet je?
Ja.
Waarvan ik denk, daar wil ik mee werken. Weet je? En dat doe je niet door je huidskleur, maar dat doe je door je daden en waarvoor je verantwoordelijk bent. En heel toevallig blijkt dan dat ik mensen vind die denken zoals ik. En die hebben dan ook heel vaak ook een etnisch zwart zijn bij zich, maar dat is toeval.
Ja, oké. Dat is dan heel helder en heel duidelijk. En hoe reageren mensen op Omroep X? Wat zijn de
over
reacties?
Over het algemeen best goed. Maar kijk, het is de tijd. Ik heb de tijd niet mee. Ik ben 65 en tegenover mij staat een club mensen die jonger zijn. Die veel beter omgaan met social media. Die een beter campagneteam hadden. En die wezenlijk in de kern een soortgelijke boodschap hebben. Ja. En gebruik maken van bekende Nederlanders. En dus heel veel mensen die dat gedachtegoed ondersteunen.
Yeah.
Die zijn toch naar Omroep Zwart gegaan. En een groot gedeelte van de mensen die bij Omroep Zwart lid geworden zijn. Zijn ook witte mensen met een schuldgevoel. Weet je wel, het zijn heel veel witte mensen die dachten van, ja, Black Lives Matter. Dus ik vind er ook wat van. Ik word lid van Zwart. Dat is voor Omroep X funest geweest en daarin hebben we ook een beetje gefaald. Ik stop ook de hand in eigen boezem, Weet je wel, we hadden dat misschien beter moeten doen. Maar over het algemeen wordt er heel goed gereageerd op Omroep X. We hebben ook hele trouwe volgers en hele trouwe leden die het idee ondersteunen. En wat wij nu op dit moment aan het doen zijn, omdat we niet in het publieke bestel gaan komen, dat is de bestaande instituten versterken. Ik wil dus ook heel graag met RBM Media praten om te kijken hoe we in de toekomst gaan samenwerken en hoe we elkaar kunnen empoweren. En ik wil de bestaande instituten, de black-owned businesses, die wil ik opzoeken. Kijken waar de raakvlakken zijn. Als het alleen maar etnisch zwart is, dan gaat het er niet worden. Maar als we ook nog op andere manieren zwart kunnen zijn, dan is dat meegenomen en dan gaan we dat zeer zeker samenvoegen. Hoop ik.
Ja. Ja. Maar denk je dat er nog een kans bestaat voor Omroep X om toch in het publiek bestel terecht te komen? Somewhere in the future?
Ja, nou, als sommige van ons die kans krijgen, zo blijven omgaan met die kansen die ze hebben, dan ga je heel snel krijgen dat mensen zeggen, nou, je idee is goed, maar we gaan kijken of we een andere club kunnen vinden die hetzelfde kan uitvoeren.
Ja.
En wie weet dat de Omroep X dan weer wel in de picture komt. En we hebben hele goede contacten met de VPRO en met de Humanistische Omroepstichting. Of de Human heet het. En we praten ook inmiddels weer met de NTR. Dus het kan zijn dat we via achterdeuren toch televisie en radio gaan maken. In ieder geval is Nederland er ook een commerciële weg. Weet je, je kan ook via het commerciële bestel. Daar hebben we te maken met RTV7.
Ja.
Weet je, dat is ook een club die echt al jarenlang bezig is met te proberen zwarte televisie te maken. Daar hebben we goede contacten mee. Op dit moment hebben we een studio in de Bijlmermeer. In Ganzenhoef zijn we echt, as we are speaking, worden de camera's en de lichten opgehangen. En ik denk dat we voor februari zeg maar de eerste televisiedingen gaan maken. Dat gaat toch anders zijn. Want weet je wat het punt is? Je ziet heel veel zwarte media op dit moment. Hè? Links en rechts. Want op iedere iPhone zit een betere camera dan waar ik ooit mee begonnen ben.
Ja.
Dat is gewoon zo. Ik bedoel, veel van de camera's die er nu zijn, die zijn gewoon geweldig. Kun je geweldige dingen mee doen, weet je? En iedereen heeft wel een gekraakte versie van Adobe Premiere thuis. En iedereen kan wel een beetje editen. Dus er is heel veel wildgroei. Maar dat betekent niet dat je daarmee ook goede televisie maakt. Weet je wat ik bedoel? Iedereen kan een keertje live gaan op Facebook. Weet je? Dat kan. Maar er zijn wel wetten waar je aan moet houden. Weet je? Er zijn mensen die, terwijl we aan het spreken zijn, Ruben, zijn er collega's die hun leven geven omdat ze voor een meute staan die het kapitool wil binnendringen. Snap je wat ik bedoel? En dat zijn rouwdouwers. En die hebben maar één idee. Die willen bloed zien. En ieder jaar weer sterven er journalisten in het harnas. Het is een edel beroep. En we moeten uitkijken voor de wildgroei. Waarbij, dat had je vroeger ook, dat iemand gewoon bij Weekamp een gitaar kocht. Mm-hmm. En die zichzelf dan muzikant noemde. Weet je wat ik bedoel? Dat is niet zo. Je moet er iets meer voor doen. En ik denk dat de ethiek waarmee media gemaakt moet worden en de kundigheid waarmee media gemaakt moet worden, dat ik daarin een bijdrage kan leveren. Weet je? Juist omdat ik ze al, wanneer ben ik begonnen? Ik denk, wat is het? Het zal 1985 geweest zijn. Weet je wel, misschien daarvoor al. Laten we zeggen, ik denk dat ik in 80 begonnen ben. Wat is het nu? 2020. Ik ben al bijna 40 jaar bezig in dat vak. Ik weet echt wel wanneer iets werkt. En waarom het werkt, dat weet ik echt wel. Kijk maar naar de dingen die ik maak.
Ja.
En niet alleen ik. Er zijn nog veel meer mensen van mijn leeftijd die er rondlopen en die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. En dat wil ik. Ik ben nu nog in de kracht van mijn leven. Weet je, ik ben 65, maar 60 is the new 40. Weet je wat ik bedoel?
Ja.
En ik kan nog zeker 20 goede zomers meegaan. Dus ik zou zeggen, trek uit me wat er in me zit. En ik deel het graag. En dat roep ik tegen echt alle mensen die dat willen. En nogmaals, dat geldt ook voor de witte mensen. Dat geldt voor vrouwen. Dat geldt voor mannen. Dat geldt voor iedereen die dat wil. Is welkom om bij me aan te kloppen. En ook om bij Omroep X aan te kloppen. En te zeggen, ik wil meedoen. Wat moet ik weten? Dan ga ik je leren wat het verschil is tussen de waarom vraag en de wat is de belangrijkste reden vraag. Snap je wat ik bedoel? Heel veel mensen zeggen, waarom ben je de journalistiek ingegaan? Dat is heel breed. Je kan ook zeggen, wat is de belangrijkste reden dat je de journalistiek ingegaan bent? En dan heb je er maar één.
Klopt.
Weet je wat ik bedoel? En dan ben je veel meer gefocust op de motivatie van die persoon. En dat zijn gewoon kleine dingetjes waarmee je je interview en je interviewtechniek beter maakt. Snap je?
Juist. Ja,
en die dingen wil ik graag overbrengen en graag leren waarom het ene shot werkt en het andere niet.
Ja, nee, dus wat dat betreft, je hebt gewoon een brok ervaring. Je hebt heel veel experience in dat wat dat betreft. Dus daar kunnen mensen gewoon een voordeel mee doen. En wil jij tot slot nog een shout-out? Iets wat je wilt delen met de luisteraars? Iets wat je nog van het hart wil, Gilly?
Nou ja, wat ik wil zeggen is, ondanks het feit dat dat het best moeilijk is om in Hilversum te komen en om daar te werken, zijn er genoeg mogelijkheden om je wel te uiten. Weet je, er is het internet. Weet je, dus het is moeilijk, maar dat betekent niet dat het onhaalbaar is. Weet je, en in plaats, en dat is mijn shout-out, in plaats van te schelden op de duisternis, is het beter om een kaars aan te steken. Weet je, en ik wil daarbij helpen. Ik wil daarbij de lucifers aangeven. En samen met mij, ik heb een prachtig team met mensen. Ik hoop dat wij na dit interview ook door kunnen praten. En er zijn prachtige mensen bezig. Lindsay Monet vind ik echt heel grappig en heel goed wat ze maakt. Ik wil Gerald Bellhout, fantastisch. Jij, RBM Media, New Dutch Network. Er zijn fantastische RTV7, Omroep Zwart. Weet je wat ik bedoel? Want ik zeg mijn dingen, maar ik zeg dat met liefde. Ja. Weet je wat ik bedoel? Er zijn heel veel talentvolle mensen. En ik denk dat het op den duur wel goed komt. En ik ben een oude man, weet je, ben ik aan het worden, maar ik ben jong genoeg. Ik ben oud genoeg om het door te geven en jong genoeg om te begrijpen wat jullie drijft. Dus laten we werken.
Zeker. Nou, ik vind dat echt een prachtige afsluiting, Gilly. Als mensen in contact met jou willen komen, hoe kunnen ze jou bereiken?
Ik geef altijd gewoon mijn 06-nummer. Dat is 06-150-97528. Dat is mijn nummer. 06-150-97528. En iedereen kan bellen. Bel me niet naar freaking 12 uur 's nachts of zo. Maar ik bedoel, over het algemeen ben ik heel goed te bereiken. En als je me niet bereikt, dan bel ik je terug.
Ja. Super, perfect. Nou, dankjewel voor je tijd, Gilly, voor je inspiratie en het voordelen van je verhaal. En we houden sowieso contact.
Dankjewel.
Yes,
Lobby.
Dank je.
Oké, ciao.